Zomerhuis met boeken. Lieven van Gils.
Goedemiddag. Ook vandaag hebben we misschien wel een interessante leestip voor in de zomervakantie. Deze keer geen roman, maar wel een boek over Amerika. Geschreven door onze correspondent die daar al meer dan 3 jaar woont en werkt. Björn Soenens. Björn, goedemiddag of goedemorgen in jouw geval.
Goedemiddag, lieven.
Björn, ik had gehoopt om je hier te kunnen ontvangen in onze studio, maar je bent er niet geraakt. Hè? Corona houdt je in Amerika.
Dat klopt. Probleem is niet dat ik naar België niet zou kunnen komen, maar het probleem is om terug te geraken. Ik voorzie dat al voor alle journalisten die nu in België wonen. Dat wordt problematisch. Er is een inreisverbod al geldig sinds begin maart en dat houdt maar niet op. En die corona-epidemie gaat verder, dus ik had geen garantie op terugkeer en dus moet ik dit jaar mijn familie missen, mijn moeder, mijn kinderen. Dus een beetje lastige tijd. Niet wat het werk betreft. Ik werk graag, ik werk veel. Maar nu en dan moet je toch ook eens de batterij kunnen opladen, emotioneel, sentimenteel. En dat lukt dit jaar
niet.
Nee,
dat laat je nu aan je voorbij gaan. Dat is de prijs die je betaalt natuurlijk als reporter in Amerika. Hoe is het met je, Björn? Toch nog even vragen, want ik kan je niet zien. Hè? Zie je er eigenlijk goed uit, Björn? Wat vind je zelf?
Wel, ik ga genoeg live op televisie. Dus die familie van mij en vrienden die zeggen niet altijd om de week ze van hoe gaat het met je? Ze denken dat ze weten hoe het met me gaat. Ze kijken naar mijn ogen, naar mijn vurigheid in mijn live interventies en dan zeggen ze, het ziet er nog oké uit.
Ja, professioneel.
Dus het is oké. Okay.
Goed zo. Blij dat we van op afstand toch met je kunnen praten. En je zal zelf ook wel blij zijn met onze andere gast van vandaag. Ook een collega, ook iemand die een speciale band heeft met Amerika, toch wel? Al is een pak jonger. Karin Klaassen.
Hallo.
Dag Karin. Je hebt dat land ook al eens doorkruist en een tv-reeks over gemaakt, die op 1 te zien was, hè? Dwars door Amerika. Ja. Heeft dat land ook voor jou een bijzondere aantrekkingskracht dan?
Absoluut. Absoluut. En zeker sinds die reis, ondertussen in 2016, toen Trump pas verkozen was. Zeker. Maar voordien was mijn aantrekkingskracht met Amerika eigenlijk, ik was bezeten door alles wat popcultuur en hiphopcultuur was. Ik danste en voor mij was LA, New York, dat was voor mij echt die MTV, ik ben daarmee opgegroeid, dat was voor mij Amerika. En dat was de grote aantrekkingskracht. Na die reis is dat natuurlijk versterkt, maar ook op een andere manier. Ja. Als je door het land reist en als er iemand is die dat kan bevestigen en nog beter weet dan ikzelf, dan is het Björn. Dan zie je een totaal andere kant van Amerika en daar is het echt blijven plakken en blijven kleven aan mijn huid. Ja.
Karin Klaassen en Björn Soenens, welkom in deze aflevering van Zomerhuis met Boeken.
A beating
She and Him and In the Sun. In Zomerhuis met Boeken lezen we niet alleen fictie, we hebben ook oog voor interessante non-fictieboeken die uitkomen. En De Lengte van een Oceaan, het nieuwe boek van Amerika-correspondent Björn Soenens, is er zo één. Björn, we kennen jou als nieuwsverslaggever in het journaal, maar met dit boek ga je letterlijk en figuurlijk een stap verder. Hè? Het is het resultaat van veel veldwerk, als het ware. Je bent gaan praten met gewone Amerikanen overal in het land, ver weg van het hippe en mondiale New York waar je woont, in een poging om hem beter te begrijpen. Maar wat ik toch heb opgemaakt uit je boek, en dat was voor mij toch wel een verrassing, hoe verdeeld dat land is. Björn, er zijn gewoon twee Amerika's.
Dat klopt. Kijk, Karine had het er al over. Ze houdt van L.A. en New York, zoals veel mensen. Maar kijk, er is zoveel andere Amerika tussendoor. En dat wordt vaak oneerbiedig flyover Amerika genoemd. Je vliegt erover, je gaat er niet naartoe. Maar dat is juist het ding. Amerika verandert al zodra je de stad verlaat. Ik heb dat hier waar ik woon in New York City. Ik moet maar een half uur buiten die stad gaan en plots wordt dat een ander land. Ze eten er anders, ze denken er anders, ze zien er anders uit, ze praten anders. En ja, Amerika, dat is zo'n groot land. Dat is een experiment. Dat is een van oceaan tot oceaan land. En het lijkt vaak dat alles hetzelfde is. Je ziet er dezelfde hamburgerketens, dezelfde koffiezaken, dezelfde warenhuisketens. Maar in C zijn mensen totaal anders. Dat zijn hier eigenlijk 50 landen. En je ziet bijvoorbeeld als je langs de snelweg komt en je ziet staan Cracker Barrel bijvoorbeeld. Dan weet je, die Cracker Barrel, daar kun je spek met eieren eten. Daar kun je veel boterhammen met suikerstroop opeten. En dan weet je, daar ga je de Trump-aanhangers vinden. En als je naar bijvoorbeeld een andere zaak gaat, waar ze avocado toast serveren en een matcha latte, dan weet je, daar ga je die kiezers niet vinden. Dus het is bijna door midden gesneden in het land, hoe de mensen eten, hoe ze leven, hoe ze zich kleden ook. Is toch fascinerend om te zien.
Karin zit hier te knikken, hè? Heel herkenbaar blijkbaar.
Ja, maar ik heb zoveel goesting om nu in Amerika te zijn. En ik weet dat dat allemaal in deze omstandigheden moeilijk is. Maar ja, dat is heel herkenbaar wat Björn zegt. Dat was de eerste keer. In 2016 was het eigenlijk de eerste keer dat ik dwars door Amerika ging. En inderdaad, niets is wat het lijkt. Hè. Niets. Ik zat daar in Harlem in een kapsalon en ik was aan het praten met die vrouw die mijn haar aan het doen was en ik zei van wat moet ik verwachten van dat land? Omdat ik zelfs een beetje angstig was, omdat je zo verhalen hoort en mensen hebben altijd snel een mening over hetgeen dat ze niet kennen. Maar we kennen het niet en ik ben echt letterlijk in het diepe, in het onbekende gedoken en ik vond dat eigenlijk heel... Ik vond dat fantastisch. Ik vond dat ontroerend. En die gelaagdheid waarover Björn het heeft, ja, dat is zo tastbaar als je door dat land reist.
Ja, ja. En die
Ik was onlangs in Oklahoma. En dat is een staat waar heel veel Indiaanse reservaten zijn ook. En in Tulsa zelf. Ik stond aan de lift. Ik moest naar de Trump rally, die heel omstreden was, omdat ja, de besmettingen waren daar bezig. De corona-epidemie woedt. En toch was er daar een bijeenkomst in die arena. En ik stond aan de lift met mijn mondmasker op. En er waren heel veel Trump-fans in dat hotel. De Holiday Inn was dat. En ze keken naar mij. Ah, you're one of the mouth mask people.
De wat? Dus ah, met de mondmaskertjes.
Ja, de mondmaskertjes. Dus je hebt een mondmasker op. En dan wisten zij al, je bent zeker zo'n liberal uit het oosten.
Ja, absoluut. Ja.
Want ja, het virus, zeiden zij, God gaat ons dat tegen beschermen. Dat is eigenlijk maar een griepje. Dus overal zit die verdeeldheid. Overal. En dat is niet dat die mensen daarom onsympathiek zijn, maar ze hebben een andere leefwereld, ze hebben een ander opleidingsniveau, ze hebben een andere manier van kijken naar de dingen. En dat is wat je nooit kunt doorgronden. Ook al woon je hier al een hele tijd, je kunt het proberen te beschrijven, maar je kunt het nooit helemaal snappen.
En misschien begrijpen door ook met die mensen te gaan praten. Dat heb jij nu gedaan, dat heb jij ook gedaan. Karin, we gaan een stukje laten horen uit Dwars door Amerika. We spreken met wie?
Met Tabitha. En Tabitha is een leeftijdsgenoot van mij. Zij woont in McDowell County in West Virginia.
Aha, dat is de streek van de steenkoolmijnen, waarvan er veel gesloten zijn.
Ja.
Eens even luisteren.
And how do they perceive you, like, as someone living here?
We're nobody. But you know, it doesn't bother me. I've born and raised here, so I'd rather live here than anywhere.
Ja, nobodies zijn wij, zegt ze.
Ja, daar zit iets heel dubbel in, hè. Een soort trotsheid van wij zijn van hier, wij zijn van West Virginia, we gaan nergens naartoe. Ze kunnen ook nergens naartoe, voor alle duidelijkheid. Die mensen leven daar in de pure armoede. En tegelijkertijd zit daar een immense tristesse in. Het desolate van die regio, het feit dat die steenkoolmijnen nooit meer zullen heropleveren. Maar het feit dat die mensen dat dan wel nog denken, ja, dat is...
Het grappige is, ik ben teruggegaan naar die mensen, naar Tabitha en haar man. Ze zijn al uit elkaar trouwens.
Ik heb nog contact met haar ook.
Ik ook met hem een beetje. En hun droom was toen, we wanna leave this hellhole.
Ja.
En dan gingen ze naar het stadje ernaast, wat ook een helle gat is. Daar is niets.
I never pick cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. When I was just a baby, too little for the cotton sack, I played in the dirt while the others worked, till they couldn't straighten up their backs. And I made myself a promise, when I was old enough to run, that I'd never stay a single day in that Oklahoma sun. And I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. Folks said that I grew up early, and the farm couldn't hold me then, so I stole 10 bucks and a pickup truck, and I never went back again. And it was fast cars and whiskey, long-legged girls and fun. I had everything that money could bring, and I took it all with a gun. And I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. It was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt, and he said, go back to your cotton sack. I left him lying in the dirt. And they'll take me in the morning to the gallows just outside, and in the time I've got there ain't a hell of a lot I can look back on with pride. But I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. I never picked cotton like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine.
Ja, de donkere kant van Amerika. Het was zijn biotoop. Hij kan erover meespreken. The Man in Black, Johnny Cash. And I Never Picked Cotton.
Radio 1. Zomerhuis met boeken.
Vandaag hebben we het over het boek van een Johnny Cash-fan. Hè? De Lengte van een Oceaan van Björn Soenes, over het land dat hem zo dierbaar is, maar dat hem ook af en toe doet huiveren. En mij ook, moet ik zeggen, na het lezen van dat boek. Björn, in hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, hè, focus je op de afhankelijkheid van pillen bij veel Amerikanen. En hoe dat vaak tot drugsverslaving leidt. Hè? In een voorstadje van Cleveland in Ohio praat je in een eethuis met enkele ex-verslaafden. Hè? De waitress Wendy, Todd en Heather, die je biefstuk komt brengen, hè, bijvoorbeeld.
Ja.
Bijna altijd begint dat onschuldig. Iemand krijgt een pijnstiller voorgeschreven, vaak voor iets zo nozels, als een sportblessure. En dan loopt het fout.
Dat klopt, en dat zijn drama's die in heel Amerika gebeuren en niet alleen maar in een bepaald aantal staten. Kijk, er zijn 70.000 doden door drugs in Amerika. Elk jaar 70.000. Kijk, ter vergelijking, corona heeft er nu al 135.000 of 140.000 bijna. Dat is heel veel. En ik was onlangs benieuwd om te zien, van nu wordt er natuurlijk weer niet meer over gepraat. Hoe zit het nu in Amerika? Hoe zit het nu met die drugs? Het is nog met 40% toegenomen. Dus door die coronacrisis zijn er nog meer verslaafden, nog meer mensen aan de pillen. En het is, zoals je zegt, lieven, het is ooit begonnen met pijnbestrijding. En als er pijnbestrijding nodig is, vragen de mensen serieuze pijnbestrijding. Geen klein dafalganneke, iets sterkers. Ja. Dus de pillenfabrikanten kwamen met iets op de markt. Een heel beroemde pil, Oxycontin. Oxys worden ze genoemd trouwens. Ze zijn ook in België verkrijgbaar, maar veel minder vlot. Van een bedrijf, Purdue Pharma. En ja, de mensen kregen niet één of twee of drie pillen voorgeschreven. Ze kregen meteen een doosje van 20 en soms een kuur van 50. En ze waren meteen verslaafd.
Ja, dan ben je heel snel verslaafd. En dan op den duur kun je niet meer aan die pillen geraken. Of worden die te duur. En dan, ja, alternatieven.
Wel ja, dat is hoe de markt werd. De Mexicaanse drugkartels die zeiden, hela, wat is dat daar met die pillen? Wij moeten daar een goedkope alternatief voor bieden als die pillen te duur worden. Dus brachten ze goedkope heroïne op de markt. En om die heroïne een steviger kick te geven, voegden ze er nog iets aan toe, fentanyl. En fentanyl heeft zijn oorsprong in België. Dat is uitgevonden bij Janssen Pharmaceutica. En dat is een goede uitvinding, want dat was bedoeld om kankerpatiënten met enorme pijnen te helpen, die fentanyl. Maar die fentanyl is dan nagemaakt in China op synthetische manier. Ze steken daar één korreltje van tussen die heroïne en meteen veel meer overdoses. Mensen wisten niet waar ze het hadden. Prince is op die manier ook overleden. Tom Petty is daaraan overleden. Veel mensen. Accidental overdoses. Ik heb zo met zo'n man gepraat. Die zit in het boek Scott Anderson. Die had al, ik denk, 60 of 70 keer een overdosis. Dat is onvoorstelbaar. Net hetzelfde in dat restaurantje waar ik was in Medina. Dat heet dan Medina. Vroeger heette het Mecca, by the way. Ja, mensen die proberen redemption te zoeken, een nieuw leven. Ja, er is heel veel ellende. En die ellende moet zijn weg vinden in drugs, in drank.
Ik stond er maar echt van te kijken.
Ja, en wat ik eigenlijk echt gek vind... Amerika maakt zijn mensen verslaafd. En wat mij opviel, in West Virginia, we hadden het daarnet over Tabitha daar in McDowell County. Ja, ik kwam daar dan, eerlijk gezegd, ook aan als een... Ja, het was nieuw voor mij, ik was een beetje naïef. Mm-hmm. En ik zei zo tegen haar, van, amai, je ziet er anders uit dan op jouw foto daar. En ze zegt, ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Ja, tuurlijk, zij nam drugs. En ik heb ook gehoord dat ze er nu vanaf is, terug eraan is geraakt, terug er vanaf. Maar wat ik wou zeggen is, het viel mij zodanig op dat niet iets is dat tussen aanhalingstekens marginaal is of alleen bij arme mensen is.
Nee,
dat is echt,
nee,
zit
nee.
overal in alle lagen van de bevolking.
Ja, helemaal ingeburgerd.
Ja, want die pijnbestrijding, die heeft voor alle lagen van de bevolking, die geldt voor al die lagen van de bevolking. Dus ook advocaten zijn verslaafd geraakt, mensen die hoog opgeleid zijn.
Maar hoe komt dat een regering of een staat of een land als Amerika dat niet onder controle heeft? Dat vraag ik me dan af.
Ja, dat is een goede vraag. Ten eerste is er heel weinig zorg. De zorg is hier onbetaalbaar. Dus mentale gezondheidszorg, rehabilitatiecentra, die zitten vaak zonder geld. Overheden worden op droog zaad gezet. Want er wordt hier vaak geklaagd over een slechte overheid. Maar dan denk ik vaak, u klaagt over een slechte overheid. U heeft het eerst al het leven eruit gezogen vanaf de jaren 80, zonder geld gezet. En dan zeg je vervolgens, die overheid werkt niet goed. Dus dat is één punt, het geld. En twee ook, de Amerikaanse samenleving van het enorme eergevoel. Mensen die ellende lijden in Amerika gaan niet vlug op straat komen. Of zeggen van, och arme ik. Nee, ze zeggen niet och arme ik. Ze zien zichzelf niet als arm, ze zien zich als toekomstig rijk.
Ja, want als Amerikaan, dat zullen jij ook ondervonden hebben, neem ik aan... Karin, heb je altijd je lot in je eigen handen? Daar blijven ze van uitgaan.
Ja, en dat draagt ook wel iets schoons in zich. En net zoals Björn zegt, van, je bent toekomstig rijk. Hoeveel kracht zou mij dit geven als ik dit over mezelf zou denken? Ik weet niet, misschien zou dat mij wel motiveren of zo. Daar zit wel iets schoons in. En wat ik wel... alles is ook precies geld, alles is dollar, alles is business. Heb je het over de drugs, heb je het over het gevangeniswezen, dat valt mij heel erg op.
Dollar über alles.
Ja.
Ja, maar het is ook een illusie geworden. Hè?
Een illusie?
Een illusie dat de Amerikaanse droom nog zou bestaan. Vergeet het. We'll be right back.
Stijn featuring Raymond en Granddaddy. In dit programma scannen we de hele zomer lang naar interessante lectuur voor in de vakantie en praten we daarover met al even interessante gasten. En die van vandaag hebben misschien wel wat meer met elkaar gemeen dan ze op het eerste gezicht denken. Björn Soenes, die woont en werkt al meer dan 3 jaar in New York. Zijn nieuwe vaderland, waar hij trouwens ook familie heeft wonen. En Karin Klaassen, jij bent ook journalist, hè? Ook reporter. Je hebt een Vlaamse vader en een Congolese moeder. Heeft dat van jou ook een, iemand gemaakt die verder wil kijken en die de wereld in wil?
Ja, toch wel. Ik weet, op mijn 18e ben ik voor het eerst naar Congo geweest gegaan. En nadien ben ik op mezelf ook naar daar getrokken, omdat ik letterlijk verhalen ging zoeken. Ik probeerde die dan hier te verkopen, tussen aanhalingstekens, aan de hoofdredacteur van de Duiding destijds. En die had zoiets van, Karineke, blijf gewoon eens op de nieuwsdienst, doe hier je job. Maar dat zit in mij en dat brandt. En dat heeft, ik kan het alleen maar vergelijken met het gevoel dat je hebt wanneer dat je zo een eerste verliefdheid voelt of zo, een soort van, en Björn zal dat zeker maal 10 herkennen, maar ja, er kriebelt altijd iets.
Er kriebelt altijd iets.
Ja.
Vroeger wilde je eigenlijk danseres worden.
Ja, dat is waar.
Maar je hebt dat ook geprobeerd, hè? Je wilde naar een dansschool in New York of in Salzburg en echt als danseres de wereld veroveren. Had je ook een podiumdrang zo?
Ja, ik zat in de danswereld. Mijn achtergrond was hip-hop. Ik dans op straat met gasten. En dan ben ik meer in de podiumkunst gegaan. Meer theater, performance en dan meer zo van die hedendaagse danswereld meegekregen. Maar mijn droom, laten we een kat en kat noemen, was om in L.A. Er is de dansscène is daar. Als je het wilt maken in die wereld, moet je in Los Angeles zijn. Dus dat was mijn droom. Nu, dat is niet doorgegaan en dat is nu oké. En voor mij is er wel echt nog altijd een parallel of zo. Ik ben zo de laatste tijd, ben net 30 geworden, misschien daarom dat ik daar zo een beetje meer mee bezig ben. Van, wat is mijn... Ik weet dat het groter klinkt, maar ik meen het wel. Wat is mijn purpose? Wat wil ik hier doen in mijn leven of zo? En ik kom telkens weer terecht bij het vertellen van verhalen. En daarin ligt voor mij echt wel de parallel met het verhaal dat ik vroeger op podium wilde vertellen en het verhaal dat ik vandaag de dag wil vertellen of zoek. Of,
wat denk je, Björn, als je dit allemaal hoort van je jonge collega? Herken je dat?
Boeken schrijven, hè, Karin?
Ja.
Boeken schrijven.
Hey, Björn, want jij hebt...
Is dat niet iets voor...
Nee, ik heb mijn eerste boek geschreven als ik 27 was. Ik was nog in de romantische gedachte dat ik zou sterven voor ik 27 was. Ik heb dat wel zoals de grote artiesten die op 27 de wereld verlaten. Maar kijk...
Boeken schrijven, maar ook met mensen praten en, en documentaires maken, vind ik
Tuurlijk.
Ook wel.
Björn, jij hebt dat, hè? Een geldingsdrang. In het boek staat ook, heel emotioneel, vond ik dat, jij ook, hè, Karin, de brief die je voor hebt gelezen tijdens de afscheidsdienst van je vader, hè? Want je laat in het boek ook in je hart kijken. En je vader was iemand die blijkbaar altijd maar herhaalde dat jullie niet veel voorstelden. En dat heb je, dat jij dat nu het recht gezet. Er wordt wel naar jou geluisterd.
Hij vond dat van zichzelf, dat hij niet veel voorstelde. We zijn maar dit en we zijn maar dat in het diepe West-Vlaanderen. Terwijl hij las boeken, hij was aan het reizen in zijn hoofd. Hij reisde nooit in het echt. Want toen wij op reis gingen, zei hij altijd, zijn wij uw geld kwijt. En wat kun je beter zijn dan thuis? En in de koelkast, als ik dorst heb, dan drink ik. Maar de les die hij mij gegeven heeft door zo te zijn, was mij eigenlijk bijna buitenjagen. En eigenlijk, doordat hij dat niet wou ik alles zien en vertrekken. En ik vind dat een mooi principe in het leven. Als je het allemaal op een blaadje aangeboden krijgt, dan vecht je soms niet. En ik heb leren vechten en leren snel weten door wie mijn vader was, wat ik absoluut wel wou in het leven. Ik wou lezen, ik wou reizen, ik wou verhalen vertellen, ik wou iemand zijn. Ik dacht, ik ga bij de VRT werken. Het is niet omdat ik uit West-Vlaanderen kom dat ik mijn stem niet zou kunnen inzetten. Dus ja, ik ben op dat vlak zeer Amerikaans. Als je er maar in gelooft en er hard genoeg voor werkt, dan kom je ergens. En plots merk je dat er wel naar jou geluisterd wordt. Wat een bijzonder rare ervaring is, lieve. Want ik denk nog altijd van, wat een fraud ben ik, wat een bedrieger ben ik.
Een bedrieger, Björn?
Ja, bedrieger in de zin van, voldoe ik wel aan de normen? Dat stemmetje van mijn vader blijft daarin zitten, zelfs na zijn dood. Als je iets doet, doe het goed. of doe het niet.
Dat is
dus
zo
wil je
herkenbaar.
Altijd de beste zijn.
Ja, Karin.
Ja, en het gekke is, ja, en dat bewijst alleen maar voor mij dat dit niet leeftijdsgebonden is, omdat ik een stuk jonger ben dan Björn uiteraard. Voor mij exact hetzelfde. Ik kom van uit een gezin waar mijn vader uit diepe Limburg komt en waar er niet gesproken wordt over gevoelens, waar ik mijn punten tellen. Ik bedoel, we spraken daarnet over mijn dansverleden. Ik deed dat ook allemaal achter zijn rug, net omdat ik het niet mocht of omdat ik gewoon een beetje in de rij moest lopen. Ik kom dan ook nog van een Congolese moeder, wij waren de eerste kleurlingen, best niet te hard roepen en vooral braaf zijn en knikken en in de rij staan, bij wijze van spreken. Zo. En,
ja.
en die dingen zorgden ervoor dat ik ook hetzelfde gevoel heb gehad.
Prachtige daaraan is dat je die strijd moet voeren. En het prachtige aan mijn lieve vader was ook, hij liet mij doen. Hij heeft mij nooit een strobreed in de weg gelegd. Als ik 18 was, ik had geen geld en ik moest nog mijn vakantiejob gaan doen in de tweede maand van de vakantie. En hij zei, ik ga u eerst de vliegreis betalen, zodat jij naar Amerika kunt. Ik ga daar niet naartoe, jij mag daar naartoe. En dat was heel duur toen, want vliegreizen waren veel duurder dan nu. Het was toen 30.000 frank. Dus als je dat omrekent, dat was bijna €800 in 1986 voor een ticket naar Dallas-Fort Worth, waar die familie woonde. Dus ik ben er altijd dankbaar voor geweest. En hij zei dat ook altijd. Studeer zolang je kunt. Mijn vader was zelf een fabrieksarbeider geweest die uit de klei was ontsnapt, bij wijze van spreken, zich aan de haren uit het moeras had getrokken en dan een eigen zaak had opgericht. Eigenlijk altijd niet passend bij hem. Hij moest in de boeken zitten, maar hij had een bedrijf met zijn broer, een verwarmingsbedrijf. En daar heb ik gezien van, je moet wel je goesting doen in je leven en niet een leven leiden waarvan je dan op je 60ste misschien zegt van, had ik maar iets anders gedaan.
Mm-hmm.
No way, no way.
Dus, hij speelt echt een rol in dat boek, hè? Die vader. En het is
mooi. Jij was er ook door.
Jij was er door geraakt, Karin, door die brief.
Er is een passage in het boek dat ik had kunnen schrijven.
Ja.
Maar dat is omdat we... Er zijn meer gelijkenissen, zo blijkt, tussen Björn en ik. Maar het gaat over het verdriet. Björn beschrijft op een bepaald moment, op pagina 291, ik heb het hier voor mij liggen, over het verdriet dat hij voelt, over het, hij beschrijft het al, omschrijft het als een rat die aan je hart knaagt, zo heet het hoofdstuk ook. En het gaat over rouwen, over wat rouwen en liefde betekent.
Ja, vader is ook gestorven, hè? Karin?
Ja, en ik was, weet je, iedereen sterft ooit op een dag. Dat klinkt heel, maar wat mij hier zo hard in raakt, is dat... ik zie Björn, ik heb ook een beeld van hem. En hij was hoofdredacteur toen ik hier als piepjonge reporter begon op de nieuwsdienst. En ik had ook een beeld van die man, Björn Soenes. Maar uiteindelijk is hij ook, hij zit daar in de States en hij doet zijn werk. En kijkers hebben een beeld van hem, hij heeft zelf een beeld van zichzelf. Maar van zodra er iemand wegvalt die zo'n impact heeft op je leven, omdat hij je vader is... per definitie stopt alles. En ik vroeg mij vooral af hoe dat hij daar is mee omgegaan tijdens dat werk. Want ik kan mij ook wel inbeelden dat Björn iemand is die gaat. Ja. Maar je wordt zo kwetsbaar en zo klein als er zoiets gebeurt.
Ja, zeker.
Ja.
Want toen het gebeurde, hij belde mij nog de woensdag. Hij had een kankerbehandeling die een jaar had geduurd. En hij was er bijna door. En de dokters zeiden, je gaat genezen. En ik was vol hoop en ik zei, Vake, het gaat beter worden. Deze zomer gaat echt minder last opleveren. En hij zag het zitten. De volgende dag belt mijn broer dat er iets gebeurd was, dat mijn vader een beroerte had gekregen, maar dat het weer oké was, dat hij weer bij bewustzijn was, dat hij hem herkende. En ik moest net naar Baltimore op reportage vertrekken, dus ik vertrok met een min of meer gerust hart. Maar dan kwam die telefoon van mijn moeder dat hij niet meer bewoog, dat hij niet meer sprak, dat hij de ene epileptische aanval na de andere kreeg. En ondertussen moest ik doorwerken. En was er iets met Kim Jong-un. En ik weet nog dat ik voor ter zake een live... omdat ik moest een live doen voor ter zake. En ter zake zei, kunnen we eens testen? Zeg eens iets. En ik zei van... terwijl mijn vader aan het sterven is, sta ik hier een live te doen over Kim Jong-un. En het werd stil aan de andere kant. Zo van...
Zwarte humor.
Wat heeft hij nu gezegd eigenlijk?
Ja.
En ik moest mezelf zo op, uit mezelf tillen bijna. Mm-hmm. Omdat je het verdriet probeert weg te duwen op dat moment. Maar ik weet nog dat ik na die live dan 's nachts al een brief heb geschreven. Want ik wist, ik ga mijn vader niet meer zien zoals ik hem wil zien. Hij was aan het sterven, hij lag in een coma. Ik ben dan toch nog net op tijd daar geraakt. Dat ga ik nooit vergeten, dat ik hem nog warm en levend heb kunnen vastpakken. En zoals ik in het boek schrijf, het is als een rat die aan je hart klaagt. Een mijn die in je hart ontploft. Hè. En
maar dat is vooral belangrijk, merk ik zo. Ik heb in de reeks afscheid die ik heb gemaakt, en zelf heb ik dat ook gemerkt, van afscheid gaat niet enkel over de persoon die de wereld verlaat, maar het is zo cruciaal hoe je afscheid neemt van iemand en de laatste herinnering die je van die persoon in je draagt.
Karine, ik heb 40 minuten op zijn begrafenis gesproken. Ja, dat is lang, maar de mensen... Mijn neven en nichten zeiden, bedankt dat je over onkel Manu, want mijn vader heette Emmanuel, maar zeiden allemaal onkel Manu, dat je erover vertelde, want eigenlijk kenden wij hem niet. En natuurlijk, op familiefeesten, dag onkel Manu, dag Carola. Ik bedoel, er wordt tegen mensen gepraat, maar aan de oppervlakte. En bij mij, ik wil dat ook in dat boek, en dit is hoe ik in elkaar zit. Ik was ook hoofdredacteur, maar ik was zoveel meer dan hoofdredacteur. Mm-hmm. En ik wou niet dat mensen naar mij keken als de baas. Ik ben altijd een soort voluntaristisch iemand geweest die verhalen wilde vertellen, mensen proberen te motiveren. Daarom is het ook fout gelopen, denk ik. Mm-hmm. In Vlaanderen kan men moeilijk om met mij. Zo van, rare gast.
Ja, je bent goed terechtgekomen, hè, daar in Amerika. Je hebt
ik hoop het leven.
Central.
Hij was amper 25 toen hij in 1996 werd doodgeschoten. Tupac Shakur en California Love. De lengte van een oceaan, zo heet de turf die Björn Soenes over Amerika bij elkaar schreef. En daarin, Björn, stel je ook vragen als journalist. Hè? Een journalist moet de waarheid achterhalen, dat weten we, maar dat is in deze wereld steeds moeilijker. En daar worstel je blijkbaar ook wel mee. Want ja, de waarheid, bestaat ze überhaupt, de enige echte waarheid?
Dat klopt. En vroeger waren wij autoriteiten, zoals het onderwijs een autoriteit was, zoals de meneer Pastoor een autoriteit was, de weet ik veel wat nog allemaal van instellingen autoriteiten waren, maar die worden allemaal zo ondermijnd, wat aan zich niet slecht is, dat er kritische benadering is, maar alles wordt in een vak gestopt en alles wat je vertelt wordt door een bepaalde bril bekeken. En we merken dat als ik naar Trump rallies ga, we staan daar in een middenvak en dan wijst de president, dan wijst dat publiek naar ons, fake news, fake news. Moet je tegen kunnen. Maar het gaat erom dat bronnen van kennis gewoon betwist worden. En ik heb zo een voorbeeld dat ik vertel in het boek, dat ik iemand tegenkom in Cleveland. En hij heeft het over de president en hij zegt dat het begrotingstekort is enorm teruggedrongen onder deze president. Ik zeg, ik vrees dat ik dat moet tegenspreken. De cijfers zeggen een totaal ander verhaal. Er is 3000 miljard, en dat ging dan voor de coronacrisis, 3000 miljard schuld bijgekomen. Nee, zegt hij, ik heb mijn eigen cijfers. Dat valt zo goed
zijn
samen.
Eigen cijfers.
Iedereen heeft zijn eigen cijfers en zijn eigen feiten. En meningen moeten vrij zijn, uiteraard. Mensen zeggen tegen mij soms, ik heb ook mijn mening hoor. Ik zeg, maar dat mag jij helemaal hebben, die eigen mening. Maar kunnen we het wel over dezelfde feiten hebben? Als jij zegt, 2 en 2 is 6, dat is mijn mening. En de ander zegt, 2 en 2 is 4, dat is mijn mening. Nee. Meningen kun je pas hebben op basis van dezelfde feiten.
Ja,
en dan kun je afwijken.
En zomaar een hoop meningen aan bod laten komen, dat volstaat niet. Want je zou kunnen zeggen, als je dat als journalist doet...
Ik ben daar zo tegen. Dat is ook de kritiek die ik heb op ons eigen huis en op de journalistiek in het algemeen in Vlaanderen. De he said, she said. En dan zijn we er vanaf. Deze zegt zus, de ander zegt zo. Wel, er is een mooie theorie die zegt van kijk, als de ene zegt dat het regent en de ander zegt dat de zon schijnt, misschien moet je nu eens naar buiten gaan en kijken wat er nu eigenlijk juist is. En
maar
dat zeggen.
Dat is zich... Je bedoelt, we schuilen ons achter woord en wederwoord. Dat,
voilà. En soms moet je zeggen, dit is de beste versie van de waarheid, dit is wat er echt is. Dat wil niet zeggen dat je geen mensen aan bod mag laten, maar kijk, een klassiek voorbeeld is altijd van voor of tegen roken. Je kunt zeggen, we gaan een voorstander en een tegenstander aan het woord laten en dan zeggen we op het einde van, zoek het zelf maar uit. Nee, soms moet je zeggen, dit is wat de wetenschap zegt. Dit is wat de wetenschap, waar de wetenschap vrij zeker over is. En sommigen denken daar anders over. Je kunt dat meegeven, je mag dat meegeven, maar het moet duidelijk zijn als journalist tegenover je publiek wat je moet geloven. En dat is niet dat we een denkpolitie zijn, maar de mensen willen zekerheid. In het coronadossier zie je dat ook. Mensen zeggen, wat moet ik nu geloven? Wel, kijk, de boodschap zou moeten zijn, hè, over die mondmaskers. Kijk, in het begin vonden we dat niet zo belangrijk. Maar de wetenschap gaat verder. We hebben voortschrijdend inzicht. We leren bij. We weten nog niet alles. We leren bij. En cours de route. En dat moeten we ook zeggen. We moeten ook zeggen dat we dingen niet weten. Dat dingen lang duren. Snap je?
Worstel
die metataal.
Karin, jij bent een jonge reporter. Hè? Worstel jij er ook mee als journaliste?
Ja, ik stel mezelf voortdurend in vraag. Ik vind dat heel vermoeiend. Ik ben zo onzeker daardoor. Zeker geweest. Maar ik denk dat je ook wel in een andere positie zit als je echt voor het journaal werkt. Hè? Als je echt... verslaggeving moet doen, enerzijds. En anderzijds, als je documentaires maakt, ja, dan, of reeksen maakt, dan, en je praat met mensen, wat een beetje de basis is van mijn werk, een beetje die human interest. Maar dan nog krijg ik ook bagger over mij in, en waarom laat je die aan het woord en die persoon niet? Maar ik denk ook wel dat... misschien ben ik daar naïef in, maar een kijker, een luisteraar, wij mensen, wij zijn geen domme, achterlijke wezens. Hè. Wij kunnen onszelf ook wel... Maar ik volg Björn daar wel in die zin dat ik voel ook wel een soort... En we moeten naar ons in eigen boezem kijken, een soort gecrispeerdheid.
Absoluut. Ja. Wat Karin zegt is ook belangrijk. Die documentaires, dat wordt nu als een aparte wereld gezien.
Ja, nee, dat is waar.
Documentaires en nieuws. Ik heb altijd gepleit, kunnen we alstublieft wat meer niet human interest in de zin van, want daar hangt zo'n negatieve bijklank aan, human interest, terwijl, verdorie, journalistiek zou altijd over mensen moeten gaan. Verhalen vertellen, bij het nekvel grijpen, mensen raken. En als we mensen raken, dan stijgt automatisch het begrip. Soms slaan we de mensen omver met statistieken en cijfertjes en denken we dat we het verhaal verteld hebben. Nee.
En dat was ook destijds toen ik weet nog, want allee, Bjorn zat constant in Amerika. Hoeveel mensen hebben daar al eens een roadtrip gemaakt door de States? En toen kwam ik, jonge reporter, 2016, Trump werd president. De wereld stond op zijn kop. Maar wat er daar bijzonder aan was, was dat ik terugging naar die basis waar Bjorn het over heeft. Ik ging gewoon klappen met mensen, hè, bij wijze van spreken.
Ja, maar klappen daar, veel klappen met mensen.
Ja, en daar ging het over. En dat is de essentie van journalistiek voor mij.
Lady Cat en Dipso Calypso.
Radio 1.
Zomerhuis met boeken.
Karin Klaassen, heb je nog andere tips voor de luisteraars? Dat vragen we aan alle gasten.
Een boektip. Een boekentip.
Ja, ja.
Ik lees veel non-fictie, of ik beluister veel non-fictie. Ik ben heel erg into lopen. Ik ben een vervente loopster. Ik ben ook aan het trainen voor een marathon nu. En ik... Er fascineert mij iets aan ultralopen, aan mensen die hun grenzen zodanig verleggen, fysiek, maar ook mentaal, want dat is aan elkaar gekoppeld. En ik heb onlangs Finding Ultra gelezen van Rich Roll.
Ja, wie is dat?
Dat is een Amerikaan. Dat was hij was advocaat, hij zat in de entertainment business en hij heeft zijn leven... zodanig omgegooid. Hij was obese. Hij hield van hamburger. Hij die typische Californian guy. Hij heeft zijn leven over een andere boeg gegooid. Hij worstelde trouwens ook met verslavingen. Hij is gaan lopen. En hij heeft in lopen een soort van ding gevonden. Een nieuwe levensstijl gevonden. Een soort van... mantra gevonden en een, ja, ik kan het moeilijk omschrijven, maar het is wel heel herkenbaar voor mezelf.
Ben jij op je 30ste ook op zoek naar een nieuwe richting in je leven aan het zoeken?
Ik voel dat ik nu pas eigenlijk volwassen begin te worden.
Ja.
Ik ben heel intens bezig met wie dat ik ben. Ik heb daar ook te veel tijd voor gehad misschien om daarover na te denken. Ik begin nu binnenkort terug wat te werken, dus dat is misschien ook goed om daar niet in vast te zitten. Maar ik ben daar heel erg mee bezig. Ja. En voor mij, lopen is voor mij een vorm van meditatie. En het gaat niet alleen over lopen, het gaat over pijn en welke rol pijn kan betekenen in je eigen ontwikkeling. Mm-hmm. En ik heb het niet alleen over de pijn van lopen, maar ook gewoon je achtergrond. Allee, bon, daar zit gewoon zoveel in sport, tout court.
Oké, Finding Ultra van Rich Roll. Heb je het genoteerd, Björn?
Je hebt het genoteerd.
Ga jij wel eens een rondje
lopen? Ik ben niet zo'n ultrasporter.
Nee,
ik ben voor veel bewegen en de heupen soepel houden, maar...
Dat kan ook op een andere manier.
Dat in het rood gaan en een schuim en zweet, ik ben er niet zo aan.
Welke tip heb jij nog, Björn?
Niet zo'n vrolijke tip, maar wel een boek dat mij bepaald heeft als jonge gast. En ik was toen nog jonger dan 30, ik was ik denk 22, is Een Man. Un Uomo. Een man. Een boek van Oriana Fallaci. Ze is al dood. Een Italiaanse schrijfster. Een heftige madame die heel veel over politiek heeft geschreven en heel veel over onrecht in de wereld. En zeker over de jaren 70. En Alexander Panagoulis, dat is die man in Een Man. En dat is een man die in de gevangenis is terechtgekomen in Griekenland. Tussen de periode 67-73, het kolonelsregime, de dictatuur, die wordt gefolterd. En die foltering grijpt plaats aan de overkant van de Amerikaanse ambassade, dus die konden dat horen. Hebben nooit iets gedaan. Het gaat over de woelige jaren 70. Het gaat over het lot van een man, de moed van een man, want dat vind ik wel... belangrijk iets waar Carina verwijst, met pijn leren omgaan, moedig zijn, want daar ontbreekt het dikwijls aan in dit tijdperk. Mensen gaan mee met de mainstream mening, ze houden hun vinger in de wind en kijken waar vandaan de wind komt, in plaats van te zeggen, dat hoort niet, we moeten een andere richting uit en kritiek aanvaarden. Wel, die Alexander Panagoulis is dé figuur die durft moedig zijn, die zich laat folteren voor het goede doel. En hij wordt dan vrijgelaten en uiteindelijk sterft hij in een auto-ongeval omdat hij papieren over collaboratie wou overdragen, dus is waarschijnlijk vermoord.
Jongens toch, wat een verhaal.
Een heftig, maar mooi boek.
Ongelooflijk hoeveel parallellen we hier ontdekken tussen jullie twee. Karin Klaassen en Björn Soenes. Heel fijn dat jullie er waren, Björn. Ik wens je nog een fijne vakantie in eigen land dan, ginder in Amerika, want je knijpt er nog heel even tussenuit, heb ik begrepen.
Ik ga even in eigen staat een beetje rondtoeren om het hoofd wat vrij te maken, want het is zo moeilijk om er jezelf los van te weken. Maar kijk, ondertussen denk ik, er is een lengte van een oceaan tussen ons, maar we hebben elkaar toch lekker gehoord. En ik wil toch nog die uitspraak meegeven die in mijn boek staat. Het is een verhaal over mijn moeder. Voor de rozen verwelken, laten we al het bloemenwater drinken.
Daar gaan we mee afronden. Dankjewel Björn Soenes en dankjewel Karin Klaassen. Als je nog leestips wil, klik dan vooral ook op 20 om te lezen in de zomer van 20 op de website van Radio 1. Als je meedoet aan de quiz, dan kan je ook nog boeken winnen. En een van die 20 boeken, by the way, is De Colibri, de nieuwe roman van de Italiaanse successchrijver Sandro Veronesi. Als je het mij vraagt, één van de boeken van het jaar. Maar we gaan het ook aan andere lezers vragen, namelijk Hilde van Michem en Bart van Avermaat. De Waldeck uit Thuis hebben we uitgenodigd om daar hier bij ons over te komen vertellen. Dat is voor volgende week. Veel plezier zo dadelijk met de collega's van Sportza en tot volgende zondag.